Wij lezen uit Ezechiël 10. Of laten we het anders doen. Ik ga niet dat hele hoofdstuk lezen, maar ik lees iets uit hoofdstuk 9 en uit hoofdstuk 10 en uit hoofdstuk 11. In hoofdstuk 9 van het boek Ezechiël in vers 3, daar staat: de heerlijkheid van de God van Israël nu had zich opgeheven van de cherub waarop zij rustte en zich begeven naar de dorpel van de tempel. En hij riep de man die in linnen gekleed was en de schrijfkoker was aan zijn zijde droeg. En dan uit hoofdstuk 10 vers 1. En ik zag en zie op het uitspansel boven het hoofd der cherubs was iets als lazuursteen, gelijkend op de vorm van een troon die zich daarboven vertoonde. En dan in vers 4. Toen verhief zich de heerlijkheid des Heren van boven de cherub en begaf zich naar de dorpel van de tempel, en de tempel werd vervuld met de wolk en de voorhof was vol van de glans van de heerlijkheid des Heren. Het geruis van de vleugels der cherubs werd gehoord tot aan de buitenste voorhof, als de stem van God de Almachtige wanneer hij spreekt. Vers 18. Toen ging de heerlijkheid des Heren weg van de dorpel van de tempel en ging staan boven de cherubs. De cherubs hieven hun vleugels op. Onder het heengaan verhieven zij zich voor mijn ogen van de grond en de raderen met hen. Bij de ingang van de oostpoort van het huis des Heren hielden zij stil, en de heerlijkheid van de God van Israël was boven over hen. En dan nog uit hoofdstuk 11, vers 22. Toen verhieven de cherubs hun vleugels met de raderen naast zich, terwijl de heerlijkheid van de God van Israël boven over hen was. De heerlijkheid des Heren steeg op uit het midden der stad en plaatste zich op de berg die ten oosten van de stad ligt. En de geest hief mij op en bracht mij naar het land der Galdeën, naar de ballingen, in een gezicht door de geest Gods. En toen het gezicht dat ik gezien had van mij opgetrokken was, bracht ik aan de ballingen alles over wat de Heere mij had doen zien. Ik lees daarbij ook nog een paar verzen uit hoofdstuk 43... Ezechiël 43, vers 1 te beginnen. Toen leidde hij mij naar de poort. Het was de poort die gericht was naar het oosten. En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit oostelijke richting. Er was een geluid als het gedruis van vele wateren, en de aarde straalde vanwege zijn heerlijkheid. Vers 4. En de heerlijkheid des Heren ging het huis binnen door de poort die naar het oosten gericht was. En de geest nam mij op en bracht mij naar de binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid des Heren vervulde het huis. Tot zover lezen we uit het woord van God. De vorige maal hebben we ons bezig gehouden met het eerste hoofdstuk van dit belangrijke en tegelijkertijd zo slecht bekende Bijbelboek. Dat was het eerste troonvisioen. Zo tegen het einde van Ezechiël 1 kwamen wij tenslotte uit bij die troon in 1 vers 26. En daarop was de gedaante die eruit zag als een mens. En hier in hoofdstuk 10 horen wij opnieuw over een troon. Daarom past dit in de rij van troonvisioenen. In hoofdstuk 10 vers 1 hebben wij daarvan gelezen. Alleen hier wordt op de troon geen gestalte gezien. Als je de gestalte des Heren wil zien, dan moet je niet op die troon zien, maar dan moet je kijken naar die heerlijkheid des Heren, waar we zo vaak over gelezen hebben in hoofdstuk 9 tot 11. En dan als tegenwicht ook later in hoofdstuk 43. Laat ik u, voordat we over Ezechiël spreken, in het algemeen iets daarover zeggen. De heerlijkheid des Heren is een heel algemeen woord. U kent het in het Hebreeuws, want u weet dat Pinhas, zijn vrouw, een kind baarde toen de ark was buitengemaakt en dat kind heette Ikabod. En kabod, of zoals de Joden zeggen kavod, is het Hebreeuwse woord voor heerlijkheid. Letterlijk betekent het zwaarte. Paulus zinspeelt daarop in 2 Korinthe 4 als hij het heeft over een gewicht van heerlijkheid. Dat zou een Hebreeuwse lezer onmiddellijk snappen. Maar de betekenis is heerlijkheid. En dat is ook het woord dat we hier steeds vinden. Maar dit is een heerlijkheid die zichtbaar is, die zich manifesteert in een fysieke vorm. De heerlijkheid van God doet dat lang niet altijd. En je moet ook niet denken trouwens dat die fysieke vorm die heerlijkheid is. Het is alleen maar de uitwendige manifestatie ervan. De begeleidende verschijnselen. De heerlijkheid gaat daar altijd achter schuil, maar het is de wijze waarop die heerlijkheid zich openbaart. En eigenlijk denken we hier aan wat de Joden noemen de Shechina. Dat is een woord dat in de Bijbel helemaal niet voorkomt, maar het is zo bekend uit de Joodse traditie dat ook veel christenen dat woord wel kennen. Shechina komt van het werkwoord shachan, dat betekent wonen. Dus letterlijk is Shechina het wonen van God bij de mensen, maar dat heeft een heel bijzondere betekenis gekregen. Het is dat heerlijke wonen, de heerlijke tegenwoordigheid van God. En zo gaat het geleidelijk betekenen de heerlijkheid van God. Dan wordt het een ander woord voor heerlijkheid. De heerlijkheid van God, zover als die bij de mensen woont. En de Joodse traditie denkt daarbij aan iets wat we allemaal kennen. En dat is met name de wolkolom. We lezen in Ur der Chaldeeën dat God zich, de God der heerlijkheid zich openbaarde aan Abraham. Maar dat had niets met een wolkolom te maken. Hoe God zich daar geopenbaard heeft aan Abraham, dat weten we niet. Maar we weten wel, toen Israël geleid werd uit Egypte, dat daar voor het eerst sprake is van die wolkkolom, die zuil, die pilaar, een wolk in de vorm van een pilaar. Dus ook weer een uiterlijke, fysieke manifestatie van de heerlijkheid van God. Een wolk- en vuurkolom was het. Een vuurkolom naar de Israëlieten toe en een donkere wolk naar de Egyptenaren toe. En nog belangrijker is dat toen de tabernakel gereed gekomen was in Exodus 40 en die tabernakel wordt ingewijd, daar horen wij dat die wolkolom neerdaalde op die tabernakel. Heel specifiek in het heilige der heiligen, op het verzoendeksel dat op de ark des verbonds ligt, tussen de cherubs. En vanaf dat moment lezen we meermalen in het Oude Testament, bijvoorbeeld in Psalm 80, dat God troont of God woont tussen de cherubs. Dat wil zeggen, het verzoendeksel is zijn woonplaats geworden. Maar je kunt ook zeggen, de hele tabernakel is zijn woonplaats. Tabernakel is een raar woord, dat komt uit het Latijn en betekent gewoon tent. Maar het Hebreeuwse woord is Mishkan, en in dat woord Mishkan zit exact dat, diezelfde stam die je terugvindt in Shechina. De sh, de g, of de k en de n, die vind je in Mishkan. En Mishkan betekent dus gewoon de woonplaats van God, de woning van God. Wat wij dus weergeven met het woord tabernakel. En God woont daar op een zichtbare wijze, namelijk door die wolkolom. Als Israël naar de tabernakel keek, het wordt ook vaak afgebeeld dat die wolkolom aan de buitenkant zichtbaar was. In elk geval heeft Israël gezien hoe die wolkolom op de tabernakel neerdaalde. Dan wisten ze, God is met ons. En als die wolkolom optrok, dat weten we uit nummer 10, dan trokken zij ook op. Dan wisten ze, we moeten weer achter die wolkolom aan. De wolkolom leidde hen door de woestijn, maar gaf hen ook een veilig gevoel. Als zolang we bij de wolkolom zijn, kan ons niets gebeuren. Want dat is de uitwendige manifestatie van Gods eigen heerlijkheid. Die woont bij ons en die leidt ons ook. En daar waar die wolk weer tot rust kwam, daar bouwden ze allereerst de tabernakel op, waar Gods wolkolom rustte op de Ark des Verbonds. En dan bouwden ze daar hun eigen tenten omheen. En ook toen de tabernakel aangekomen was in het beloofde land, was daar nog altijd de Shechina. Daarom is het zo verschrikkelijk wat er gebeurde toen die ark werd buitgemaakt door de Filistijnen. Het laat wel zien hoe diep die priesters gezonken waren, dat zij bereid waren die ark mee te slepen. En toen die ark was buitgemaakt, zei de vrouw van Pinhas, die heel wat verstandiger was dan haar man, Ikabod, weg is de eer, weg is de heerlijkheid uit Israël. Zij begreep hoe dramatisch het was, niet alleen maar dat die ark weg was. Wij zouden zeggen, die ark, goed, het kost wat moeite, maar die is vervangbaar. Maar die ark was helemaal niet vervangbaar. Die ark was de rustplaats van de wolkolom, van de Shechina. En met de ark was ook de aanwezigheid Gods heen gegaan. En deze vrouw, die dat kind ter wereld bracht en het deze wonderlijke naam gaf, Ikabod, zij begreep dat. Nou, die ark is alweer teruggekomen, maar over de wolkolom horen we niets. Die ark kwam terecht in het huis van Abinadab en bleef daar 20 jaar. En tenslotte was er een jonge man die aan die ark dacht en hij heette David. En hij heeft de ark opgevoerd naar een tent op de berg Sion. En later kwam die ark terecht in de tempel die Salomo bouwde. En dan gebeurt daar weer datzelfde wat gebeurde bij de inwijding van de tempel. En dat is dat zichtbaar voor iedereen. U leest het in het begin van het boek Koning, eerste boek Koningen. Die Shechina, die wolkolom, neerdaalde. Zolang die wolkolom in hun midden was, en die kwam nu opnieuw in hun midden en woonde in die tempel en woonde weer tussen de cherubs op de ark. Zolang die heerlijkheid van God daar was, was Israël het volk van God. Israël wordt, de Heere God wordt genoemd in het boek Jozua, de Heer van de ganse aarde. Hij is, zolang de Shechina op aarde is, op een heel bijzondere wijze met deze aarde verbonden. Want daar waar zijn wolkolom is, daar is de Heere God. En ik zeg nu alvast, in dat dramatische hoofdstuk dat we gelezen hebben uit hoofdstuk 10, waar die Shechina zich terugtrekt uit de tempel, vanaf dat moment wordt God heel vaak genoemd de God des hemels. Dat vindt u in het boek Daniël en ook in Ezra en Nehemia. Voor die tijd komt die naam nauwelijks voor. Het is net alsof die naam wil zeggen, God heeft zich teruggetrokken in de hemel. Als die Shechina zich terugtrekt, en dat gebeurt heel langzaam, we hebben dat gelezen, over 3 hoofdstukken is die geschiedenis uitgesmeerd. Als die Shechina zich terugtrekt in de hemel, dan is God de God van de hemel geworden. Dan is Israël, wat in Hosea 1 genoemd wordt, Lo Ami, niet mijn volk. Op de achtergrond blijft Israël altijd Gods volk en hij zal nooit toestaan dat iemand dat volk zou uitroeien. Maar officieel, in zijn officiële betrekkingen, is Israël niet mijn volk. En dat blijft zo, zolang die Shechina niet is teruggekeerd. Wanneer is die Shechina teruggekeerd? Het antwoord luidt nooit. Na de Babylonische ballingschap, als Israël terugkeert naar het beloofde land, dan bouwen zij ook weer een nieuwe tempel. En uiteindelijk is die tempel, zeker toen Herodes de Grote er zijn hand aan sloeg, veel en veel mooier geworden dan de tempel van Salomo ooit was. De discipelen wijzen de Heer Jezus daarop in Lucas 21. Kijk eens hoe prachtig die tempel versierd is. En de Heer Jezus maakt hun in mijn woorden duidelijk dat allemaal uiterlijke schijn was. Het betekende niets. Het was een hol vat. Op het moment dat de Heer Jezus stierf, scheurde de tabernakel, het voorhangsel in de tabernakel. Je kunt zeggen dat was om de mens binnen te laten, dat is een mooie gedachte. Je kunt ook zeggen het was ook om God naar buiten te laten komen, dat is ook een mooie gedachte. Maar de diepste gedachte is dat de tabernakel voorhangsel scheurde, zodat iedereen kon zien dat er niets achter zat. De ark was verdwenen voor altijd. Jeremia 3 vers 16 zegt dat niemand die ark ook meer in gedachtenis zal krijgen. Eens en voor altijd vergeten. En bovenal, bij de inwijding van die tempel is de Shechina niet neergedaald. Dat wordt althans niet beschreven. Op dit moment viert Israël, is vandaag begonnen, het Chanukka-feest, het vernieuwingsfeest. Dat is het feest van de herinwijding van die tweede tempel. Door de opstand van de Maccabeën, nadat de koning van Syrië op een verschrikkelijke wijze die tempel ontwijd had. En dat is een groot feest, het feest van het licht in Israël in deze donkere tijd. Omdat het licht weer ontstoken werd in de tempel. Dat is een heel mooi feest en dat is allemaal heel aardig en mooi. Maar het kan niet verhullen dat die tweede tempel nooit de Shechina gezien heeft. In Haggai 2 lees je ook dat de profeet daarover spreekt. Het is alsof hij de bittere pil wil vergulden door te zeggen dat die Shechina pas zou komen als wat hij noemt de wens der heidenen zou komen. Sommigen vertalen dat tegenwoordig met de kostbaarheden der volken, maar de oude uitleg is dat dat de Messias zou zijn. Hij zou die tempel met zijn heerlijkheid vervullen. Ik zei straks nooit, en ik ga dat nu een beetje nuanceren. Je zou kunnen zeggen, de Shechina daalde voor het eerst in de tempel neer toen de Heer Jezus de tempel betrad. Heel merkwaardig dat hetzelfde woord dat je in Exodus 40 vindt, dat die wolk de tabernakel overschaduwde. Dat woord vind je nog een paar keer en het keert ook terug in het Grieks van het Nieuwe Testament. Er staat van Maria dat de kracht van de Allerhoogste haar zou overschaduwen. De Shechina daalde op Maria neer. En eigenlijk gaat Shechina dan samenvallen met de kracht van de Heilige Geest. En zodat het kind uit haar dat verwekt wordt, heilig, de Heilige van God genoemd wordt. En dat is het heiligdom. Want in de Heer Jezus woont de Shechina, daarin woont de heerlijkheid van God. In deze mens woont de heerlijkheid van God. Zoals de discipelen zeggen, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader in Johannes 1. En in Johannes 2 zie je, als de Heer Jezus naast die tempel staat, dat hij die merkwaardige woorden spreekt, breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen opbouwen. Maar dan heeft hij het, zegt Johannes, over zijn eigen lichaam. Het leek nogal verwarrend voor de mensen die het hoorden. En later werd het zelfs als aanklacht tegen hem gebruikt. Maar wat de Heer Jezus eigenlijk zegt is, hier woont de Shechina, niet daar. Want die tempel van Herodes is een lege huls. De Shechina was daar toen de Heer Jezus op aarde was. En toen de Heer Jezus wegging van deze aarde, zei hij een merkwaardig woord in Matthäus 18, vers 20. Hij zei, waar 2 of 3 samen zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. En dat was een duidelijke zinspeling op een bekend woord uit de Joodse traditie. Waar 2 of 3 samen zitten om samen de Torah te bestuderen, daar is de Shechina in hun midden. Dat was een troostwoord. Israël wist heel goed dat de wolkolom nooit was neergedaald op die tweede tempel. En later werd die tweede tempel door de Romeinen ook nog eens verwoest. Dan hebben ze helemaal niets meer. Zelfs de lege huls is hun afgenomen. Maar zeiden ze om elkaar te troosten, waar een paar Joden ernstig bij elkaar zijn om samen zich te verdiepen in het woord van God, daar is de Shechina in hun midden. Daar is de wolkolom, ook al zie je hem niet. En het lijkt alsof de Heer Jezus dat woord oppakt en zegt, daar waar 2 of 3 samen zijn in mijn naam, of het nu is om te bidden of om samen de Bijbel te lezen of wat het ook is, dan ben ik daar in hun midden. Want in hem woont de heerlijkheid van God. Als je nu wil zoeken in Jeruzalem, moet je niet op het tempelplein zijn. Daar staan trouwens islamitische heiligdommen, maar er is helemaal geen tempel meer. Maar ook in geen enkele synagoge. Maar overal waar in Jeruzalem gelovigen samenkomen. Van Joodse of van heidense afkomst. En oprecht zijn naam zoeken. Daar is de Shechina in hun midden. En blijft er dan niets voor Israël als zodanig over? Ja, daarom hebben wij gelezen in Ezechiël 43. Dat is het geweldige. En wat daar beschreven wordt, is verbonden met de wederkomst van de Heer Jezus. Je ziet in Ezechiël 9 tot 11 hoe die wolkolom zich verheft, heel langzaam, van boven de ark. En in plaats op die troonwagen die we gezien hebben in hoofdstuk 1. En die heerlijkheid des Heren verheft zich boven de drempel, gaat eerst naar de drempel van het heiligdom, verheft zich daarboven, trekt steeds verder weg. Maar zo traag, alsof God met de grootste tegenzin zijn volk verlaat, want dat is het. Hij trekt zich terug in de hemel. Met een woord uit Lucas 21 zou je kunnen zeggen, vanaf nu beginnen de tijden der heidenen, of de tijden der volken. En die duren in feite voort totdat Jeruzalem niet langer door de volkeren vertreden wordt. Dat is heel merkwaardig, want dat is sinds 1968 eigenlijk niet meer het geval. Dus we leven in een heel bijzondere tijd. De tijden der heidenen zijn bezig afgerond te worden. Maar al die eeuwen waren het de tijden der heidenen. Eigenlijk niet pas toen de Heer Jezus ten hemel voer. Dat waren het al toen de eerste tempel door Nebukadnezar werd verwoest. Want de tijden der heidenen zijn ook de tijden van de vier grote wereldrijken. Het Romeinse tot en met het Babylonische tot en met het Romeinse Rijk. Dat zijn de tijden van de volk. Dat is waar Daniël het over heeft. In hoofdstuk 2 en in hoofdstuk 7 van zijn boek. De heerlijkheid des Heren trekt zich terug. Maar hij komt ook weer terug in Ezechiël 43. Uit dezelfde richting, uit oostelijke richting. Als je goed leest in Ezechiël, we hebben dat gelezen in hoofdstuk 11. Dan staat er in vers 23. De heerlijkheid des Heren steeg op uit het midden der stad en plaatste zich op de berg die ten oosten van de stad ligt. Dat is de Olijfberg. Er is maar één berg ten oosten van de stad. Er is er één ten noordoosten van de stad en ten zuidoosten van de stad. Maar er is er maar één ten oosten van de stad. Dat is de Olijfberg. De berg, dus de wolkolom, verplaatst zich langzaam. Als u er geweest bent, dan ziet u het zo voor u vanaf het tempel. En als u niet geweest bent, heb u al zoveel plaatjes gehad dat u het ook voor u ziet. Vanaf het tempelplein verheft het zich en gaat in oostelijke richting, als het ware naar de top van de Olijfberg. En stijgt vandaar naar de hemel. Ziet u het betekenisvolle ervan? En in Ezechiël 43 komt de wolkolom opnieuw uit de hemel neer, op de Olijfberg. En beweegt zich vandaar naar het tempelplein. Waar een nieuwe tempel gebouwd zal worden, die Ezechiël uitvoerig beschrijft in hoofdstuk 40 tot 44. En daar zal opnieuw de wolkolom neerdalen en zijn intrek nemen in die tempel. Kijk, nu ziet u een beetje van wat het geweldige belang is van wat hier beschreven wordt in hoofdstuk 9 tot 11. Dat moet op Ezechiël een schokkende indruk hebben gemaakt. En natuurlijk op heel Israël toen het uiteindelijk zover was. Dit is namelijk kort voordat de tempel verwoest wordt door Nebukadnezar. Op het moment dat de Babyloniërs die tempel verwoesten, is die tempel al een lege huls geworden. Een betekenisloze huls. Ze kan maar verwoest worden, want de eigenlijke inhoud van die tempel, de heerlijkheid des Heren die daar gewoond heeft, die heeft zich er al uit teruggetrokken. Met wat een tegenzin heeft de Heere God dat gedaan. Israël kon het niet geloven. Het is dezelfde tijd dat Jeremia predikt in het land Palestina, in het land Israël. Ezechiël is bij de ballingen ver weg in Babel. En als Jeremia met zijn prediking begint, u vindt dat in Jeremia 7, de zogenaamde tempelprediking. Dan begint hij daar al in hoofdstuk 7, terwijl het toch nog een heel eind weg was, die verwoesting van Jeruzalem. Dan begint hij daar al tegen de tempel te prediken. En te zeggen, God, als jullie zo doorgaan, dan zal God die tempel van jullie afnemen. En de mensen lachen hem finaal uit. En dat is begrijpelijk. Op dat moment staat die tempel daar nog in alle glorie. Ze konden hem aanwijzen. Ik weet niet of het aan de buitenkant te zien was, maar misschien was dat wel zo. Net als in de tabernakel. Ze konden hem zeggen, kijk, de wolkolom is er. God is nog steeds bij ons. Hij erkent zijn volk nog steeds. Ze zeggen die woorden die u wel kent uit Jeremia 7. Des Heren tempel, des Heren tempel is hier. Daar heb je het nou over, Jeremia. Ons kan niets gebeuren. In de christelijke geschiedenis, in de kerkgeschiedenis, hebben we dat geluid ook zo vaak gehoord. Elke beweging die een beweging van God was, in het begin, een werk Gods, iets wat hij opgebouwd heeft, dat kan na verloop van tijd zo verwateren dat het een luchtbel is geworden, waar God in blaast en er blijft niets van over. Maar de mensen die tot zo'n beweging behoren, die klampen zich vast aan de geschiedenis, aan het geweldige begin van die beweging. En die laten soortgelijke geluiden horen. Des Heren, de tempel is hier. Dacht je nou heus dat God die zo'n groot werk begonnen is, dat hij dat werk zal afbreken, dat bestaat toch niet. Toen mijn vader op 17-jarige leeftijd de hervormde kerk verliet, stuurde de burgemeester van het dorp, dat was een klein dorp, dus in die tijd was dat allemaal nog goed voorstelbaar, hem een brief. En die brief is momenteel in mijn familiecollectie. En in die brief schrijft hij uitvoerig hoe deze jonge man, die erg graag mocht, mijn vader liet altijd zijn rapporten aan hem zien, hoe die jongen het bestond om deze planting Gods in vaderlandse bodem, dit wonder van God uit de 16e eeuw, om dit wonder te verlaten. En ik ben eigenlijk apetrots op mijn vader dat hij op 17-jarige leeftijd hem zo'n mooie brief terugschreef. Ik zie dat tegenwoordig niet veel 17-jarigen doen. En ik zelf misschien ook wel niet met 17 jaar. Maar hij wist waar hij voor stond. Maar de gedachtegang van de burgemeester, want deze zeer gelovige en zeer beminnelijke man, die is zo belangrijk. Dit is een werk Gods. Maar wat een werk Gods was in het begin, hoeft dat niet altijd te blijven. Ik zeg niet dat de hervormde kerk of de PKN dat nou niet meer is. Daar gaat het mij verder niet om. Het gaat me om de redenering. God is dit werk één keer begonnen en niemand kan dat ooit kapot maken. Ja, dat kan wel. Namelijk de mensen zelf, die in die beweging zijn. De Joden konden het niet geloven. Het was onvoorstelbaar dat God zijn eigen stad en wat nog erger was, zijn eigen huis zou laten verwoesten. Ze wisten best dat er een heleboel niet deugde in Israël. Maar verwoesten van de tempel, ondenkbaar. Ezechiël ziet al deze dingen in een visioen. Hij is ver weg van Jeruzalem. Alleen in visioenen kan God hem laten zien wat daar gebeurt. En in hoofdstuk 9 vers 2 verschijnen daar 6 mannen. Je kunt rustig zeggen dat zijn engelfiguren die het werk moeten uitvoeren. En die 6 mannen worden begeleid door iemand die hier omschreven wordt in vers 2 als een man in linnen gekleed. Een heel belangrijk figuur. Hij is de leider van deze 6 engelen. En we kennen deze figuur ook uit het boek Daniël, uit hoofdstuk 10 en 11. Een buitengewoon fascinerende figuur. En met name als je in Daniël leest, kun je er niet aan twijfelen dat hij niet zomaar een engel is. Hij is wat we in het Oude Testament noemen de engel des Heren. Onder wie alle gewone engelen staan. En we weten dat de engel des Heren is in feite de representant van de Heren zelf. Hij is de Heer Jezus Christus zoals wij hem kennen van voor zijn vleeswording. Hij die het woord is, het woord dat bij God was en die zelf God was. Dat is in Daniël zo en dat is hier zo. In een zeer nederige gestalte, als een dienstknecht zoals hij het later op aarde zou zijn, treedt deze man in linnen gekleed op om het werk van God te doen. En wat is het werk? Het oordeel van God is nooit universeel. Maar de redding van God is ook nooit universeel. Daar bedoelen we mee. Er is nooit een moment dat allen gered worden. Er is ook nooit een moment dat allen omgebracht worden. Denk maar aan de zondvloed, daar begint het al. Het waren er niet veel, 8 zielen in de ark. Maar het betekende niet allen kwamen onder het oordeel. Er was een overblijfsel naar de verkiezing der genade, zoals Paulus het zo mooi zegt in Romeinen 11. En zo is het hier ook. Deze 11 mannen, deze 11 engelen, gaan door de mensen in Jeruzalem heen, onzichtbaar. En ze brengen een teken aan op de voorhoofden van deze mensen. Dat is duidelijk een beeld dat Johannes later heeft overgenomen in Openbaring 7 bij die 144.000 die ook een teken krijgen aan hun voorhoofd. Zodat ze herkend worden dat het oordeel aan hen dat zij gevrijwaard moeten worden van het oordeel. In het Hebreeuws kun je zien dat het gaat om de letter Taf. Die kun je opschrijven in het nieuwere Hebreeuws als zoals wij een hoofdletter T schrijven. Maar in het Oud-Hebreeuws is het een soort Andreaskruis. Zoals wij het ook zouden doen als we iemand zouden markeren, zou je ook een kruis op zijn voorhoofd zetten misschien. Wat het ook is, het is een teken waardoor ze herkenbaar zijn. Dat niemand ziet, behalve deze engelen. Het is als het bloed dat aan de voorposten, aan de deurposten was gesmeerd. Waardoor de engel des verderfs de kinderen Israël spaarde, overal waar het bloed was. Dit zijn de getrouwen in Israël. Waaraan wordt herkend dat ze getrouw zijn? Aan het feit dat zij kermen en zuchten, zegt vers 4b, over al de gruwelen die in Jeruzalem bedreven worden. Er is altijd een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Mensen die lijden onder het kwaad dat geschiet. Als een hele gemeenschap afwijkt, is het nooit de hele gemeenschap. Er is altijd een overblijfsel. Dat overblijfsel is wat anders dan wat Ezechiël hier uitroept in vers 8 aan het eind. Ach, Heere, Heere, gaat gij nu heel het overblijfsel van Israël verdelgen? Daar betekende dat wat nog van Israël resteert, maar dat zijn hier juist de niet-getrouwen. Want allen die het teken niet aan hun voorhoofd hebben, komen onder het oordeel. Deze zes mannen, deze zes engelen gaan door de bevolking heen en slaan allen met het oordeel. Grijsaards, jongelingen, jonge meisjes, kleine kinderen, vrouwen, zonder iemand te sparen. Het doet ons denken aan wat we lezen in 1 Petrus 4. Het oordeel begint bij het huis van God. Ik las van de week ergens een treffende uitspraak. Sommige mensen prediken graag hel en verdoemenis. En dat geldt altijd de anderen natuurlijk. Meestal gaat het dan niet over henzelf. En juist zulke mensen die over anderen hel en verdoemenis prediken, zouden moeten bedenken, dit woord uit 1 Petrus 4, het oordeel begint bij onszelf. Het begint bij het huis Gods. Het begint, hier letterlijk is het huis Gods de tempel. In 1 Petrus is het huis Gods de kerk van God, de gemeente van God op aarde. Voordat God de Heer Jezus straks zendt met de oordelen over deze aarde, begint het oordeel nu al. Een zuivering, een schifting onder het volk van God. Het is zeer drastisch. En aan het einde, vers 11, zegt de man in linnen gekleed, het is gebeurd zoals gij het hebt bevolen. En dan openbaart zich die troon waar ik het over had. Dan openbaart zich ook die troonwagen waar we over gelezen hebben in hoofdstuk 1, waarop deze heerlijkheid van God zich nu zet. En waarop deze weg weggevoerd uit Jeruzalem. Toen verhief de heerlijkheid des Heren zich. Overal waar die heerlijkheid is, is er nog een glans, een naglans zou je kunnen zeggen. Maar onherroepelijk gaat de Heere door, hoe traag het ook is, hoe langzaam het ook gebeurt. Hij gaat door, hij laat de stad achter zich. Ik kan nauwelijks genoeg benadrukken hoe dramatisch dit moment is. Hoe dramatisch het is voor Israël, hoe dramatisch het is voor alle getrouwen. Hoe dramatisch het is voor de profeet Ezechiël, die zich heel goed realiseert wat hier gebeurt. God laat zijn volk achter zich. Israël wordt, ik zeg het nog eens uit Hosea 1, lo ami. Dat betekent niet mijn volk. Dat staat op hen geschreven. Niet mijn volk. God draait dat volk de rug toe. Hoe dramatisch is het voor God zelf, die zich terugtrekt in de hemel. Niet langer is Jeruzalem het middelpunt van de wereld. Het middelpunt van de wereld zal Babel zijn. En later de burcht Susan in het Perzische Rijk. En later is het gecentreerd in Alexander de Grote en later in Rome. Allemaal heidense steden, ver van Jeruzalem vandaan. En pas in onze tijd beleven wij de overgang naar een nieuwe situatie. Maar nog is Jeruzalem nog lang niet de hoofdstad van de wereld. Nog steeds zijn het grote wereldsteden die de dienst uitmaken. Maar de tijden der heidenen naderen hun einde. Maar hoe lang is dit al niet? In 586 voor Christus werd de tempel verwoest. Dit zal enkele jaren voordien geweest zijn. Ruim 2500 jaren is Israël lo ami. Ondanks dat ze teruggebracht zijn uit de Babylonische ballingschap. Ondanks dat ze daar weer een tijd lang een staat hebben mogen vormen. Het was altijd trouwens onder het oppertoezicht van de wereldrijken. Vanaf 586 hebben ze eigenlijk nauwelijks ooit vrijheid gekend. Onder de Perzen, later onder de Grieken, hebben ze hun eigen koningen gehad. Uit het geslacht van de Maccabeeën of de Hasmoneeën. Dat was heel bijzonder, maar het was altijd onder het oppertoezicht van de wereldrijk. Dat is ook weer het bijzondere van de oprichting van de staat Israël. Je kunt zeggen, ook toen is Israël alleen maar ontstaan bij de gratie van de grote mogendheden. Je kunt zeggen, in die zin is Israël nog steeds niet vrij. Het bestaat alleen maar bij de gratie van de grote machten, met name de Verenigde Staten en ook wel de Europese Unie. Maar toch, het is een zelfstandige natie. Daarom is deze tijd zo betekenisvol. Het is weer een zelfstandige natie. Niet formeel, niet onder de opperheerschappij van vreemde mogendheden. Het is een zelfstandige natie. Het zijn bijzondere tijden. Het kan niet lang meer duren voordat Ezechiël 43 in vervulling gaat. Hier trekt de heerlijkheid weg en Ezechiël laat er geen twijfel over bestaan. Dit is dezelfde heerlijkheid die jij gezien heeft in hoofdstuk 1. Die toen zo ongelooflijk veel indruk op hem maakte. En weet u nog wat we in hoofdstuk 1 zagen? Daarboven op de troon, daar was een gedaante die eruit zag als een mens. Als je hoofdstuk 1 en hoofdstuk 10 naast elkaar legt, krijg je dit wonderlijke beeld. Op de troon, daar zit God, maar in de gedaante van een mens. Ik heb u de vorige keer gezegd hoe dat verbonden is met de persoon van de Heer Jezus. Want waar God zich openbaart, zoals het ook in Jesaja 6, daar is dat altijd in de persoon van Christus. Zelfs voordat Christus mens was geworden. Tweede persoon van de Godheid. Hij die het woord van God is. Maar diezelfde mens, Jezus, is hier ook de man in linnen gekleed. Als een nederige dienstknecht op aarde. De troon van God in de hemelen. Maar ook een nederige dienstknecht op aarde. In hoofdstuk 11... daar ziet hij opnieuw, het is één geheel, het is één profetie. Daar wordt hij opnieuw gebracht, daar waar het huis des Heren is. Hij ziet daar de vorsten, de leiders, die de grootste verantwoordelijkheden hebben. En de geest des Heren valt op hem in vers 5 en hij moet spreken tot het volk. En ze aankondigen het oordeel van God. Denk erom, het is niet makkelijk om een profeet des Heren te zijn. Jeremia en Ezechiël, wat hebben ze niet geleden onder de boodschap die ze moesten brengen. Hier in vers 13 roept de profeet opnieuw uit. Daar staat hier, ik wierp mij op mijn aangezicht, schreeuwde luidkeels. Ook nog omdat een van de vorsten daar ter plekke doodvalt. En hij zei, ach Heere, Heere, wilt gij een einde maken aan het overblijfsel van Israël? Dat is niet het getrouwe overblijfsel, maar dat wat van Israël rest. En er wordt hier een oordeel uitgesproken, maar ook een belofte. Het moet God zwaar aan het hart zijn gegaan, zei ik al, maar God weet ook van de toekomst. En juist op dit moment horen we hier dit wonderschone woord. Vers 17. Zo zegt de Heere, Heere, ik zal u vergaderen uit de volken. En u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt. En ik zal u het land Israël geven. Zij zullen daar komen en daaruit verwijderen al zijn afschuwelijkheden en al zijn gruwelen. Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste. En ik zal het hart van steen uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven, opdat zij naar mijn inzettingen zullen wandelen en naastig mijn verordeningen onderhouden. Zij zullen mij tot een volk en ik zal hun tot een God zijn. Wat een geweldige belofte. Natuurlijk ging het God aan het hart, maar hij wist wat hij deed en hij wist ook dat het uiteindelijk goed zou komen. In hoofdstuk 36 worden deze paar verzen breed uitgewerkt. Daar horen we opnieuw over die innerlijke verandering die Israël zal moeten ondergaan. Het is dwaasheid om te denken dat God Israël straks zomaar met een handomdraai zal herstellen. En dan worden ze ineens allemaal vanzelf bekeerd. Alle herstel van God is altijd aan een overblijfsel. Nooit aan allen. Maar aan hen die zich verootmoedigen voor God en zich bekeren. Die dat nieuwe hart verlangen te ontvangen. Een nieuw hart in hun binnenste. Die door Gods geest zelf aangeraakt worden om zich voor God te verootmoedigen. De laatste tijd ook een beetje bezig geweest met dat slotwoord uit Deuteronomium 29, vers 29... De verborgen dingen zijn des Heren, maar de openbare dingen zijn voor ons en voor onze kinderen. De openbare dingen zijn, dit is mijn wet, zegt de Heere God. En als jullie die niet houden, dan zal dat en dat en dat aan narigheden over jullie komen. Dat zijn de openbare dingen, daar weet je wat je aan te houden hebt. Maar als Israël faalt, als Israël al die verschrikkelijke oordelen moet ondergaan en verstrooid wordt over de aarde, dan komen de verborgen dingen des Heren. Dat vers wil helemaal niet zeggen dat je niet te diep moet graven en dat er dingen zijn die de Heer ons niet heeft geopenbaard. Dat is allemaal als je tekst uit hun verband gaat rukken en op een eigen houtje laat praten. De verborgen dingen zijn de dingen die God doet als het oordeel uitgeoefend is. En God dan in zijn genade aan het werk gaat. En wat die verborgen dingen des Heren zijn, dat staat er pal achter in hoofdstuk 30. Als ze dan verstrooid zijn onder de volkeren, dan zal hij hen laten terugkeren. In het Hebreeuws is dat één woord voor terugkeren en bekeren. Het is letterlijk fysiek terugkeren naar het beloofde land. Maar het is ook hen bekeren, zodat hun hart terugkeert naar de Heere God. En dan zal hij hen weer herstellen. En, dat horen we alleen in Ezechiël, dan zal ook de Shechina weer uit de hemel neerdalen. Er komt een nieuwe tempel. En de komst van die Shechina is verbonden met de wederkomst van de Heer Jezus, zei ik al. Hij zal neerdalen op de Olijfberg. Hij zal zijn intocht houden in Jeruzalem, maar ook zijn intocht houden op het tempelplein. En daar zal die nieuwe tempel verrijzen. En daar zal de heerlijkheid van God opnieuw zijn intrek nemen. Wat nooit gebeurd is sinds 586 voor Christus. Nooit, nooit. Behalve toen de Heer Jezus op aarde was. In hem woonde de Shechina, zei ik u al. En hij zal straks die tempel vullen met zijn heerlijkheid. Dat is een geweldige belofte. Het is een vreselijk ernstig hoofdstuk. Want het principe dat we hier vinden, staan we toe dat, nog tenslotte ter afronding te zeggen, het principe dat we hier vinden gaat altijd op in de geschiedenis van Israël en in de geschiedenis van de kerk. Als God een werk begonnen is, mogen mensen daar nooit, nooit de conclusie aan ontlenen dat hij dat werk ook altijd in stand houdt. Hij kan erin blazen, hij kan het wegdoen als mensen het bedorven hebben en iets nieuws beginnen. Zoals hij een heel nieuw werk begonnen is in de gemeente. Toen hij Israël terzijde heeft gesteld, voor een tijd, voor een tijd. Zie uw huis worden u woest gelaten, totdat gij zeggen zult, totdat gij zeggen zult. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Er is een totdat, er is een herstel. Maar je mag nooit in de fout vervallen van Jeremia 7 en denken, God is ooit een groot werk in ons begonnen en dat laat hij nooit meer los. Geen enkele zekerheid. De zekerheid die we hebben is, als straks de Heer Jezus komt, dat hier op aarde een reine bruid zal zijn. Niet pas straks in de hemel, maar dat hier op aarde getrouwen voor hem zullen gevonden worden. Die beantwoorden zijn ideaal van een reine bruid op aarde. Het enige waar we niet zeker van kunnen zijn, of u en ik daarbij zullen horen. En of de geloofsgemeenschappen die wij vertegenwoordigen daarbij zullen horen. Die garantie hebben we niet, dat hangt af van onze trouw. God zal zichzelf een getrouw overblijfsel voorzien. Het teken van hem is op zijn voorhoofd. Niets of niemand kan dat getrouwe overblijfsel aantasten. Maar dat hij onze verworvenheden in stand houdt. God kan zomaar ergens een nieuw begin maken. En blazen in alles wat geweest is. Als wij ons eraan gaan vastklampen. En dan begint hij een nieuw werk. Hij vervult zijn beloften uiteindelijk. Hij stelt het geheel terzijde en hij vervult zijn belofte aan een getrouwe overblijfsel. Maar niemand van ons heeft de zekerheid dat we daartoe behoren, tenzij dat we blijven wandelen in zijn weg. En dat is de ernstige les. Wat Israël nooit voor mogelijk had gehouden, gebeurde toch. En dat is dat God zich terugtrok. En dat God die tempel prijs gaf. En dat hij die stad prijs gaf. En dat hij het oordeel brak. Het is net als een kind of een leraar in de klas. Hij dreigt en hij dreigt en de kinderen denken, och, papa doet het toch niet. Of die leraar doet het toch niet. En je kunt lang blijven dreigen en dan verlies je al je kracht en al je autoriteit natuurlijk. Zo heeft God heel lang gedreigd. En tenslotte dachten ze, oh, we hebben al zoveel profeten dat horen zeggen, het gebeurt niet. En op een dag gebeurde het toch. Jeremia heeft het aanzien komen. Ezechiël heeft het aanzien komen. En het gebeurde toch. Maar God laat nooit alles los. Hij zet zijn werk voort. Hij maakt een nieuw begin. Na de Babylonische ballingschap kwamen er 42.000 terug. Een fractie van alle die waren uitgeleid. En met hen maakte God een heel nieuw begin. Het was povertjes, het was zwak. Het was aanvankelijk een nietig tempeltje, zonder Shechina. Maar er waren mensen die de Heere oprecht dienden. Na een paar eeuwen was dat ook alweer weg. In de dagen van Malachi zie je dat het alweer opnieuw een rommeltje was in Israël. En opnieuw zou je denken, moet God erin blazen? Dat heeft hij ook gedaan. De Romeinen kwamen. Je zou nooit denken dat het nog eens een keer kon gebeuren. En het gebeurde nog weer een keer. Puur theoretisch zou je kunnen zeggen, ook wat vandaag in Israël tot stand wordt gebracht, als Israël is niet bekeerd, dat zou opnieuw kunnen gebeuren, dat God erin blaast. Dat denk ik niet, maar dat zou kunnen. Je hebt nooit een garantie. Al Gods zegeningen, al Gods beloften hebben iets onvoorwaardelijks in de zin dat God ze hoe dan ook altijd vervult. Maar tegelijkertijd hebben ze ook altijd iets voorwaardelijks in zich. Want geen van ons heeft de zekerheid dat het ook aan ons vervuld wordt. Daarvoor is bekering nodig en toewijding en overgave. God zal zijn volk hebben in deze aarde. Zoals zijn volk Israël, als ook een getrouwe gemeente aan het einde. Maar de grote opdracht voor ons is om daarbij te behoren en ons daarnaar uit te strekken. In de kracht van God en van zijn geest. Dat was wat ik met u wilde delen over deze belangwekkende hoofdstukken. Ezechiël 9 tot 11.